We hebben de vorige keer met elkaar nagedacht over Zacharia 14, de eerste 7 versen. Zacharia 14, de eerste 7 versen. En we hebben toen ook gezien dat hier iets gebeurt wat uitleg nodig heeft. In het 12e hoofdstuk kun je lezen dat alle volken rondom Jeruzalem komen. En dat de Heer zal strijden voor zijn volk, dat de Heer zijn volk zal verlossen en dat Jeruzalem zal blijven voortbestaan. We lezen dat in het derde vers, dat alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. En dat gebeurt in hoofdstuk 14 weer een keer, of daar wordt het op een andere manier beschreven, want in vers 2 daar staat, dan zal ik alle volkeren tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. Nou, gebeurt het dan twee keer. En als je dit vers dan leest, dan denk je van, waarom moet het zo ver komen? Want dan staat er in het tweede vers, dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem vergaderen, ten strijde vergaderen, de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd, de vrouwen geschonden, de helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Nou, we hebben daar toen met elkaar over nagedacht, moet het dan zo ver met Israël komen? Je hebt dan ook gezien dat Jeruzalem in die tijd, naar aanleiding van openbaring 11, daar wordt Jeruzalem Sodom genoemd en Egypte. Omdat Jeruzalem aan het einde der tijden het centrum zal zijn van de antichrist, die zich in de tempel zal zetten. En Jeruzalem zal dan een afgodische stad zijn. Het centrum van waarschijnlijk de wereldgodsdiensten. En het is niet zomaar toevallig dat afgelopen zondag de drie grote monotheïstische godsdiensten in het Vaticaan bij elkaar waren. En dat Peres, de president van Israël, zelfs Abbas omhelsde. Wat politici niet voor elkaar kunnen krijgen, zal misschien dan nog geestelijke nog wel voor elkaar kunnen krijgen. Omdat politiek gezien is het probleem tussen de Palestijnen en Israël niet op te lossen. Politiek gezien is het niet op te lossen. Ik denk dat het alleen maar geestelijk op te lossen is. Als drie godsdiensten elkaar kunnen vinden. En dat zal waarschijnlijk daar in Jeruzalem plaatsvinden. En Jeruzalem zal een groot centrum worden van, nou ja, misschien interreligieuze godsdiensten. En de antichrist, en dat staat letterlijk in de 2 Thessalonicenzen. En in openbaring 11 dat de antichrist zich in de tempel van Jeruzalem zal zetten en zich zal laten aanbidden als God. Nou, dat zal allemaal in Jeruzalem gebeuren. En voordat God met, voordat de Heer Jezus zich zal plaatsen op de troon in Jeruzalem, zal Jeruzalem eerst door het oordeel moeten gaan. Zal Jeruzalem eerst gereinigd moeten worden. En we lezen zelfs dat als de Jezus dan terugkomt en zijn voeten zet op de Olijfberg, dan zal de Olijfberg in tweeën splijten. Naar het noorden en naar het zuiden. En dan zal er een dal komen van west naar oost. Waardoor water zal stromen. Nou, toen kwam Renate met de vraag. Die zei, ja, maar er staat ook in de Bijbel dat Jeruzalem in drie stukken verdeeld zal worden door een aardbeving. En hoe zit dat dan? Nou, laten we goed in de gaten houden. De Olijfberg ligt buiten Jeruzalem. Is de berg ten oosten van Jeruzalem. Jeruzalem is ook op de berg Sion gebouwd. Nou staat er in de Bijbel dat de berg Sion aan het einde der tijden zal zijn als de hoogste der bergen. Met andere woorden, Jeruzalem, en daar komen we ook straks nog wel even op terug, Jeruzalem zal een stad zijn die van verre te zien zal zijn. Het is niet een stad van, oh jongens, waar ligt Jeruzalem? Als je nu in Israël komt, dan rij je met een bus, kronkeltjes, en uiteindelijk zie je de berg liggen. Dan zie je Jeruzalem liggen. Maar de tijd zal komen dat, zodra je in Tel Aviv bent, dat je dan ook al zegt, kijk, daar ligt de berg, daar ligt Jeruzalem. Dan liggen er helemaal geen bergen meer tussen. Dat betekent, er zal heel wat gebeuren daar in Israël. Dat staat bijvoorbeeld in Openbaring 16, vers 18 en 19. In Openbaring 16, vers 18 en 19, daar staat over de drie stukken waar Renate het over had. Openbaring 16, Openbaring 16. En dan gaat het over de zevende schaal die uitgegoten wordt. En laten we bij vers 17 beginnen. Openbaring 16, vers 17, daar staat: en de zevende goot zijn schaal uit in de lucht, en er kwam een luide stem uit de tempel van de troon. De hemelse tempel gaat het om. De tempel in de hemel, van de troon, zeggende: het is geschied. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen. En er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is sedert een mens op aarde was. Zo hevig was deze aardbeving. Hoeveel op de schaal van Richter zal dat zijn? Nou, dus, het gaat hier dus om een gigantische aardbeving. En ik denk niet dat je dat allemaal moet symboliseren. Ik zal ook vertellen waarom niet. Er staat, er kwam een grote aardbeving. En dan staat er, en de grote stad. En in het verband met Openbaring 16 is het heel eenvoudig ervan af te leiden dat met de grote stad hier Jeruzalem bedoeld wordt. En de grote stad viel in drie stukken uiteen. En de steden der volken, dat zijn de andere grote steden, misschien wel New York, Parijs, Berlijn, de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd door God in gedachtenis gebracht. Nou, hier zie je dus een gigantische aardbeving. En dat vindt plaats al vlak voor de wederkomst van Christus. Want in Openbaring 19 zie je pas daadwerkelijk dat Jezus naar deze aarde komt. Nou, waarom? En we zullen straks in het stukje in Zacharia 14 ook daar meer nog over lezen. Over gigantische geologische veranderingen daar in Israël. Waarom is dat nou nodig? Weet u, als u Ezechiël leest, dan kun je daar de exacte maten lezen van de tempel die er zal zijn als er Jezus hier op aarde zal zijn. De nieuwe tempel. Dat is de tempel waarover de Heer zegt, de toekomstige heerlijkheid van de tempel zal nog veel groter zijn dan Salomo ooit gebouwd heeft. Dus de uiteindelijke tempel in Jeruzalem zal nog veel groter en heerlijker zijn dan de tempel van Salomo. Dat betekent dat de nieuwe tempel die de Jezus zal bouwen of in het Vrederijk er zal zijn, die zal nooit op de fundamenten kunnen passen van de tempel van Salomo. Daar is zelfs de tempelberg veel te klein voor. Men heeft wel eens uitgerekend dat als je de maten neemt die in Ezechiël genoemd worden, en dat is zo typisch dat de maten van de tempel exact per el genoemd worden. Dat deze tempel veel groter is dan het plein wat er nu ligt waar de tempel ooit gestaan heeft. Dus dat betekent dat er op de een of andere manier iets moet gaan gebeuren daar in Jeruzalem, waardoor er wel een plek ontstaat waar die grote tempel van de Heer zal kunnen gebouwd worden. En dat betekent, en ja, dat heeft de Heer Jezus en Johannes de Doper zelf gezegd, hij zal zijn dorsvloer volkomen reinigen. En die dorsvloer is die plek waar ooit de tempel gestaan heeft. Dus hoe hij dat zal doen, we weten het niet precies, maar ik heb grote, sterke vermoedens dat die aardbeving daar een hele belangrijke rol in zal spelen. Zodat de hele tempelberg veranderen zal. En dat er een groot terrein zal komen waar de tempel wel geplaatst zal worden. Nou, dat is hetgeen waar Renate naar vroeg. Hè, dat is niet de Olijfberg, maar Jeruzalem, de tempelberg, dat is die andere berg. En daartussen ligt het Kedrondal. Dat deze andere berg ook getroffen zal worden door een aardbeving. Omdat dat op dat moment een afgodische berg is waar de antichrist regeert en zich laat zien aan de wereld. Dus God oordeelt ook hier in Jeruzalem. Nou, dat nog eventjes terughalen naar de vorige keer. En de vraag van Renate. Als we dan Zacharia 14 met elkaar lezen, dan wil ik met u lezen vers 8 tot en met 15... Daar staat, Dan zullen te dien dagen levende wateren uit Jeruzalem vlieten. De helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee. In de zomer, zowel als in de winter, zal dat geschieden. En de Heere zal koning worden over de gehele aarde. Te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Het gehele volk, het gehele land zal worden als de vlakte van Geba tot Rimmon, zuidelijk van Jeruzalem. Maar dit zal verhoogd worden en op zijn plaats blijven bestaan. Van de Benjaminpoort tot de plaats van de vroegere poort, tot de hoekpoort. En van de Gananel-toren tot de koninklijke perskuipen. Men zal het bewonen en er zal geen ban meer zijn, maar Jeruzalem zal veilig gelegen zijn. Dan zal dit de plaag zijn waarmede de Heere alle volken zal treffen die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt. En dan wat hier staat, dat is niet zo mooi. En het ja, doet je misschien wel aan bepaalde dingen denken. Want daar staat er, hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren. En ieders ogen zullen wegteren in hun kassen. En iedere tong zal wegteren in zijn mond. Ja, te dien dagen zal er onder hen een grote, door de Heer bewerkte ontsteltenis wezen. En ieder zal de hand van een ander grijpen en ieders hand zal zich tegen die van een ander verheffen. Ja, ook Juda zal tegen Jeruzalem strijden, terwijl het vermogen van alle omwonende volkeren bijeengebracht wordt. Goud, zilver en klederen in zeer grote menigte. En voor de paarden, de muildieren, de kamelen, de ezels en alle dieren die zich in de legers bevinden, zal er een plaag zijn gelijk aan deze plaag. Nou, daar komen we zo eventjes op terug. Nou, het mooie, een geweldige belofte die hier begint, dat is dat vanuit Jeruzalem levende wateren zullen vlieten. Levende wateren. Afgelopen zondagmorgen hebben we het gehoord dat er Jezus zei dat bij hem het levend water te vinden is. Het levend water. En dan staat er, dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof kwamen ontvangen zouden. Je ziet hier dus als het ware dat Jeruzalem een zegen zal worden in het midden van deze hele wereld. Nou, dat staat hier heel duidelijk. Geestelijk zal Jeruzalem een zegen worden. En er staat ook in de Bijbel dat ook de geest van God uitgestort zal worden daarover het Joodse volk. Wat wij als gemeente meegemaakt hebben op de Pinksterdag in Jeruzalem, zal zijn volmaaktheid straks vinden als ook het Joodse volk deze wedergeboorte mee zal maken. Nou, en dan zal vanuit Jeruzalem Gods zegen wereldwijd verspreid worden. Zowel naar het westen als naar het oosten. Er wordt in deze wereld, in de politiek, nooit zo gesproken over noord en zuid, maar altijd over het westelijke halfrond en het oostelijke halfrond. De oostelijke volken en de westelijke, maar nooit over de noordelijke volken en de zuidelijke volkeren. Op de een of andere manier horen ze ergens wel bij. En het heeft eigenlijk te maken met west en oost. Het is een zegen voor de hele wereld. Nou, dan staat er ook, er zullen levende wateren vlieten uit Jeruzalem. Ik denk dat het ook werkelijk zo zal zijn. In Ezechiël 47, misschien wel goed om dat even op te slaan. En je kunt er ook in Openbaring overlezen. Maar in Ezechiël 47 zie je dat deze stroom water, deze tempelbeek, in de tempel ontspringt. Hier wordt de focus alleen gericht op het feit dat dit water stroomt oostwaarts. En daar gaat heel Ezechiël 47 over. Ezechiël 47, het eerste vers. Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit, oostwaarts. Want de voorzijde van het huis was op het oosten. Het water vloeide onder de rechte zijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar. En dan zie je op een gegeven moment dat het water stroomt naar de oostelijke zee. Naar de dode zee. En dan lees je uiteindelijk dat dat water, overal waar het water komt, zal alles gezond worden. En het water van de dode zee wordt gezond. Zo zelfs dat men verwacht dat het water van de dode zee zo hoog weer zal stijgen, dat er zelfs een stroming zal zijn vanuit het water van de dode zee gewoon naar de Rode Zee. Dat deze zeeën met elkaar weer verbonden zullen worden. En dat het hele, de hele Jordaanvallei, u weet wel, de Jordaanvallei die daar bij het meer van Tiberias begint, daarvoor eigenlijk al. En dan, de Jordaanvallei ligt al zo'n bijna zo'n 300 meter onder de zeespiegel. Dat is de Jordaanvallei. Dat is eigenlijk een van de diepste canyons van de hele wereld. Het is niet zo steil, maar het is wel heel diep. Daarom is daar ook altijd een heel, heel mild, warm klimaat. Maar hier zie je dat het water zal stromen naar oost en naar west. En dat gebeurt zelfs in de zomer. Niet alleen in de winter, maar in de zomer. Maar dan denk je, waar komt dat water vandaan? Jeruzalem is een berg. Waar komt het water vandaan? Van de sneeuw? Nee. Nou, dat is die bron. Dat is de bron, dat is God zelf. Dat is het levend water wat uit Jeruzalem naar het westen en naar het oosten zal stromen. Nou, in die tijd, als dit gebeurt, als Jeruzalem tot zegen wordt voor de hele wereld, dan zal dat alleen maar kunnen omdat, en als we dan verder gaan naar vers 9 van Zacharia 14, dan staat er omdat de Heere koning zal zijn. Sommige vertalingen die zeggen over het hele land. En dan gaat het over Israël. Maar ik denk de juiste vertaling is wat hier staat, de NBG-vertaling, over de gehele aarde. De Heer Jezus zal koning worden over de gehele aarde. En dan staat er ook, te dien dagen zal de Heere de enige zijn. Hij is de enige koning, de koning der koningen. De koning over de hele aarde. En het feit dat hij koning wordt over de hele aarde, dat wordt niet gerealiseerd door de kerk, maar door zijn komst. Als de Jezus gekomen is, zal hij koning worden over de gehele aarde. En ik zei u net al, dan zullen er allerlei geografische veranderingen daar ook plaatsvinden. Want we hebben net gelezen, er zal een enorme aardbeving daar zijn. En wat staat er dan in vers 10? Het gehele land zal worden als de vlakte van Geba tot Rimmon. Nou, Rimmon, de vlakte van Geba, dan hebben we het over het noorden, het stukje van het noorden van de Jordaanvallei tot het zuiden. En tot net, ten hoogte van Beersheba. Nou, als je daar doorheen rijdt, dat is één grote vlakte. Als je ietsjes naar de kust gaat, dan kom je al gelijk in bergland. Als je voorbij Jericho komt, dan zit je al gelijk al in de heuvels, in de bergen. Nou, de Heer zegt, vanuit Jeruzalem zal er enorme vlakte zijn. En al die bergen, al die heuvels, die zullen als het ware vlak worden, zodat Jeruzalem de hoogste der bergen is. Nou, dat zal dus gaan gebeuren. En wat ik de vorige keer ook zei, broeders en zusters, er gaat heel wat veranderen in Israël. Er gaat heel wat veranderen in Jeruzalem, voordat de Heer Jezus tot zijn doel zou komen. De Heer Jezus komt absoluut niet in een stad waar nog steeds die Turkse muur, die oude Turkse muur daar staat, die de Turken opgebouwd hebben, en waar nog steeds zo'n goudkleurige koepel staat er op het tempelplein. Het zal een heel andere stad worden. Het zal een heerlijke stad worden. Een stad die gereinigd is. Een stad die door het oordeel heen de stad, de mooiste stad zal worden die er ooit zal zijn. Dus ja, misschien wel goed om dat even te lezen, wat ik net zei. Het staat trouwens twee keer in de Bijbel, in Jesaja 2, vers 2. Daar kunt u dat vers vinden. In Jesaja 2, vers 2. En dat Dat stukje van 2 tot 5 kun je letterlijk, woordelijk weer terugvinden in Micha 4 vers 1 tot en met 3. U kunt het wel daaronder een stukje ook terugvinden. Dat zijn twee stukjes die precies hetzelfde zijn. Nou, Jesaja die zegt hier in het tweede vers, en het zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. Zie je wat hier staat? Nou, dat kan alleen maar als er een aardbeving komt. Dat kan alleen maar als er een geografische verandering komt daar in Israël. En dat Jeruzalem van ver uit te zien is, dat is de hoogste der bergen. Want wat gaat er gebeuren? We gaan er de volgende keer wel even over nadenken. Jaarlijks zullen vele koningen optrekken naar Jeruzalem om daar het Loofhuttenfeest te vieren. Jeruzalem zal een centrum worden voor de hele wereld. En mensen zullen optrekken en zich buigen voor de koning der aarde, de Jezus zelf. En ze zullen hem aanbidden. En daarom zal Jeruzalem dus niet een achterafstadje zijn tussen allerlei bergen van Judea, maar een grote vlakte rondom Jeruzalem. En Jeruzalem zal daar veilig en wel, want daar staat hij zo mooi, in het 11e vers, in Zacharia 14, daar staat, maar Jeruzalem zal veilig gelegen zijn. Als een hele sterke, stevige stad. Nou, maar voordat het zover komt, zal er gestreden worden en zal de Heere afrekenen met de vijanden van het Joodse volk. En als je dat dan leest, hè, in vers 12, vreselijk, hè, dan staat er, hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren. Je krijgt hier de indruk dat het hier gaat om een soort gifgasoorlog of een atoomoorlog of wat hier ook aan de hand is, ik weet het niet precies, maar dit is vreselijk wat hier gebeurt in Jeruzalem. Hoe mensen gewoon weg zullen teren door, ja, nou ja, u weet hoe vreselijk de beelden waren toen in Vietnam, hè, met die napalaanval. Nou, wat vreselijk zal het zijn, die volken die dan optrekken tegen Jeruzalem, hoe zij gestraft zullen worden. En hoe de Heer zal strijden voor zijn volk. En ja, en wat hier inderdaad staat in dat 13e vers. Ja, te dien dagen zal er onder hen een grote, door de Heer bewerkte ontsteltenis wezen. De Heer die zal strijden voor zijn volk. En hij zal afrekenen met alle vijanden die tegen Israël, tegen het Joodse volk opgetrokken zijn. Zo zelfs dat op een gegeven moment staat er in vers 14, ook Juda, en daar komt Juda, Juda zal ook zelfs tegen Jeruzalem ten strijde trekken. Hoe is dat dan mogelijk? Omdat Jeruzalem op dat moment het antichristelijk centrum is. Ook Juda zal, als het ware, aan de kant van God mogen strijden. En strijden voor hun eigen stad en deze stad terugwinnen voor de Heer zelf. En dan wat ik waar dit vers mee of dit hoofdstuk mee begonnen is. Kijkt u nog maar heel even in het eerste vers van Zacharia 14. Daar staat: zie, er komt een dag voor de Heer waarop de buit op u behaald binnen uw muren verdeeld zal worden. We hadden het vorige keer al over al die kunstroof die weer terugkomt in de handen van Israël. Maar er staat hier nog veel meer. Want dan staat er in dat vers, vers 14, het laatste stukje. Terwijl het vermogen van alle omwonende volkeren bijeengebracht wordt. Goud, zilver, klederen. Nou, ik denk dat dat daar ook mee te maken heeft, dat er een enorme buit behaald zal worden op deze volkeren. En dat al deze volkeren hun rijkdom zullen brengen daar in Jeruzalem. Nou, als je al dit zo, alles zo met elkaar zo leest, dan zie je heel duidelijk dat er nog heel wat in Jeruzalem zal moeten gebeuren voordat de Heer Jezus daar op de troon zit. En ja, dat Jeruzalem, hoewel het nu best heel mooi is om in Jeruzalem te komen, maar één ding is zeker, broeders en zusters, Jeruzalem is vandaag niet een heilige stad, hoor. Echt niet. Jeruzalem is echt niet een gelovige stad. Jeruzalem is nog steeds een stad die niets met Jezus te maken wil hebben. Waar heel veel strijd is en waar heel veel oneenigheid over is. En waar God op zijn manier mee tot zijn doel zal komen. En het Jeruzalem van de eindtijd zal door het oordeel heen gereinigd worden. En klaargemaakt worden, zodat in Jeruzalem de tempel van God mag verschijnen en mag staan. En dat gaat in Jeruzalem gebeuren. En zo zie je, ja, ook vaak in ons persoonlijk leven. Kijk, het is niet alleen Jeruzalem de plaats waar de Heer wil wonen, maar ook ons persoonlijk leven. En soms is het ook wel eens zo, en ik heb daar vanmorgen ook, of vanmiddag ook nog met iemand over gesproken. En toen heb ik ook gezegd, ja, het schijnt vaak nodig te zijn dat ziekten of beproeving vaak door de Heer gebruikt worden, zodat Hij zich nog meer thuis kan voelen in ons leven. En zodat Hij, ja, zodat ook ons leven een plaats mag zijn waar Hij mag tronen en waar Hij mag wonen. Nou, dat gebeurt soms in ons heel klein persoonlijke situatie, maar zal straks in Israël gebeuren. Dan zal God Jeruzalem reinigen en heiligen en klaarmaken voor zijn regering.